Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kunnen u verder luisteren naar een catechesereeks gebracht door priester Pierre-François over wat het betekent om te geloven. Vandaag heeft hij het over de overlevering.
Tot zover heb ik uitgelegd dat God kan spreken tot de mens en het ook heeft gedaan. Maar nu moet ons de vraag stellen, hoe wordt die openbaring tussen Christus en mij doorgegeven? Want er zijn daar 2000 jaar die we moeten overbruggen. Wel, de openbaring is niet alleen maar het feit dat Christus gesproken heeft, eerst de profeet en dan Christus, het is ook dat er een mechanisme is, de kerk, om, in het leergezag van de kerk, om die openbaring ongeschonden door de eeuwen heen laten gaan. Het zou absurd zijn dat God een perfecte openbaring geeft, dat die openbaring zou gedegradeerd worden in de loop van de eeuwen. En hier moet ik een kritische opmerking maken over mensen die kritisch-historische methode te ver willen gebruiken. Het is waar dat we zeker moeten zijn dat de bronnen die wij citeren inderdaad bekritiseerd worden om de zekerheid te hebben dat we naar het oorspronkelijke authentieke gaan. Maar die kritisch-historische visie is niet voldoende. Er moet eigenlijk iets bovennatuurlijks gebeuren om te waarborgen dat de boodschap zich niet degradeert met de eeuwen. En dat is hier dat de Heilige Geest begint te werken. Laten we een beetje kijken hoe de openbaring van God is doorgegeven geweest. Wel, het is niet onmiddellijk via de Heilige Schrift. De theologie die afstand van Maarten Luther zegt, sola scriptura, enkel de schrift moeten wij vertrouwen. Maar vergeet niet dat de schrift is ontstaan door de predicatie van de apostelen, die dan neer werd geschreven door de hagiografen, dat zijn de geïnspireerde auteurs die de verschillende onderdelen van het Nieuwe Testament hebben geschreven. Wij denken soms dat de openbaring, beter gezegd dat de overlevering, moet overeenkomen met de schrift, en dat is waar. Maar vergeet niet dat de schrift een kind is van de overlevering. Wat ons interesseert is de apostolische prediking. Het doorgeven van de evangelie, dus de blijde boodschap van Christus, heeft op twee manieren plaatsgevonden. Mondeling, de apostelen hebben door mondelinge prediking, voorbeelden en instellingen overgeleverd wat zij ofwel uit de mond van Christus hebben ontvangen, ofwel wat ze ontvangen hebben door de omgang met hem, of uit de werken van Christus, of ook wat zij door ingeving van de Heilige Geest geleerd hadden. Af en toe kwamen de apostelen samen, zoals de handelingen van de apostelen ons vertellen, om over een probleem waarover ze nog geen inzicht hadden, tot een bepaalde conclusie te komen, blijkbaar omdat Jezus dat niet uitdrukkelijk had gezegd, anders had hij gewoon gezegd, de Heer heeft ons gezegd dat we het zo of zo moesten oplossen, en daarmee was de kous af. Nee, ze hebben dan samen beslist, gestemd, wat moeten we doen bijvoorbeeld met de overleveringen en de gebruiken van de Joden? Moeten die blijven volgen nu dat we christenen geworden zijn, of niet? Dus je ziet dat de Heilige Geest daar heeft gewerkt, De instelling van de diakens, bijvoorbeeld, is ook, blijkt uit de schrift, een inzicht te zijn dat de apostelen hebben bereikt door te bidden tot de Heilige Geest. Dat is dus één ding, het belangrijkste. De apostelen hebben mondeling het geloof overgeleverd. Maar dan is er ook een kern geweest die schriftelijk werd vastgelegd. De apostelen en mannen uit hun omgeving hebben onder de ingeving van dezelfde Heilige Geest de heilsboodschap opgetekend. Dus die apostolische prediking, mondeling en schriftelijk, wordt dan voortgezet in de kerk. Ik lees hier uit de Catechismus van de Katholieke Kerk, opdat het evangelie in de kerk steeds ongerept en levend bewaard zou blijven, eigenlijk is het een citaat uit de Constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaanse Concilie, hebben de apostelen bisschoppen als hun opvolgers nagelaten, aan wie zij hun plaats in de leergezag overdroegen. Einde citaat. Dus de bisschoppen zijn eigenlijk het verder blijven bestaan van de 12 apostelen. Ze zijn natuurlijk met veel meer dan 12, hè? Ze zijn met enkele duizenden. Maar dus, zij hebben ergens een bijstand van de Heilige Geest om trouw te zijn aan die openbaring. Dan bidden we, hè, voor de bisschop. Een bisschop is niet automatisch een trouwe doorgeven van de openbaring van de apostelen. Daar moeten we voor hen bidden, hè, dat ze het goed zouden doen. En dat doen we met veel plezier. Dus dit levende doorgeven in de Heilige Geest van de openbaring noemt dus overleving met een hoofdletter O. Het zijn niet overleveringen in de klassieke sociologische betekenis van het woord die wij zouden hebben. Ja, we hebben hier de gewoonte in ons folklore om dit of op die manier of die manier te doen. Zo zijn onze folkloristische kostumen enzovoort. Nee, het gaat hier over het woord van God dat blijft klinken door de eeuwen heen met de Heilige Geest. De kerk bestendigt, dankzij die overlevering, in haar leer, leven en eredienst, alles wat zij zelf is, alles wat zij gelooft, en geeft hij dit aan alle geslachten door. Opnieuw citeer we hieruit Dei Verbum. Nu hebben we een aantal bevoorrechte getuigen van de overlevering. In de acht eerste eeuwen van de kerk hebben we een aantal heilige mensen, meestal waren dat bisschoppen, in ieder geval theologen, en heel dikwijls ook priesters, die eigenlijk neergeschreven hebben wat de overleving van de kerk was. Ik heb eens in een bibliotheek gezien hoeveel boeken daar waren. Dat is een ganse muur. Hè? Dus de meest bekende reeks van de kerkvaders, zo heette die getuigen van de overlevering, die zit in de patrologie van in twee reeksen, de Latijnse patrologie en de Griekse patrologie. Dat op zichzelf is al tientallen boeken, waarschijnlijk tegen de 100. En dan heb je nog andere bronnen die zich daaraan toevoegen. Met andere woorden, is toch een redelijk aantal boeken. En dat zijn allemaal getuigenissen van eeuw 1 tot eeuw 8, die ons laten zien hoe de opvolgers van de apostelen, de bisschoppen en het leergezag van de kerk de Bijbel heeft gelezen, begrepen en een aantal praktijken heeft ontwikkeld die moeten doorgegeven worden en die de inhoud bepalen van het geloof. Dat is dus de overlevering. Ik wens een beetje in te zoomen op één aspect, namelijk de verhouding tussen overlevering en Heilige Schrift. Waarom zeg ik dat? Omdat binnen de christenen een hele grote groep in West-Europa, die we noemen de protestanten, maar ik zou de naam gebruiken, de evangelische reformatie van Luther en Calvijn en enkele andere. Daarin hanteren ze een beginsel dat heet sola scriptura, dat enkel de schrift bepalend is voor de overlevering. En dat die levende overing er rond, dat allemaal ballast is van de geschiedenis, dat we moeten afschudden en moeten teruggaan naar de oorspronkelijke kern. Het is als het ware het toepassen van de kritisch-historische methode van de geschiedenis op de Bijbel. En ze zeggen eigenlijk, alles wat later gekomen is, dat is een vondst geweest van de katholieke kerk, maar de echte kerk, de christelijke kerk, die noemen ze zo, die had dat allemaal niet. De sacramenten, dat is een vondst van later, en de gewaden in de mis, dat is een vondst van later, en het altaar in plaats van een gewone tafel, dat is een vondst van later. Ze zeggen allerlei dingen, die trouwens niet altijd waar zijn. Wij moeten weten dat wij de Heilige Schrift en de overlevering beschouwen als een gemeenschappelijke bronnen die op twee verschillende manieren wordt doorgegeven. Dus wat is de conclusie die we hieruit moeten halen? Dat is dat de interpretatie van het erfgoed van het geloof een kern heeft in de Heilige Schrift, maar zich niet beperkt tot de Heilige Schrift. Het geloof is een schat. Men noemt het zelfs een heilige schat. En in het Latijn depositum fidei. Het woord depositum betekent iets in bewaring toevertrouwd aan de kerk. En de kerk krijgt ook een genade om dat ook te kunnen doen. Waardoor de kerk een bepaald leergezag heeft, waarmee ze met gezag kan zeggen hoe we moeten interpreteren. Terwijl de modernere stroming van de theologie, versta hieronder het protestantisme buiten de katholieke kerk en het modernisme binnen de katholieke kerk, die hebben de neiging om te zeggen dat iedereen vrij kan interpreteren hoe we de Bijbel moeten lezen. Terwijl de kerk van de apostelen, waarin de Rooms-Katholieke geloven, zegt nee, die taak om op authentieke wijze het geschreven of overgeleefde woord van God te verklaren, is alleen aan het levend leergezag van de kerk toevertrouwd. Begrijp, de bisschoppen in gemeenschap met de opvolger van Petrus. Niet enkel de bisschoppen alleen, of de bisschoppen los van elkaar, nee, de bisschoppen gezamenlijk met de opvolger van Petrus aan het hoofd. Petrus en zijn opvolger de paus zijn de enigen die in eigen naam het leergezag op een authentieke manier kunnen doorgeven. De andere bisschop moet dat altijd doen in gemeenschap met de paus. Dit leergezag van de kerk staat niet boven het woord van God, maar is de dienaar ervan. Door alleen te leren wat overgeleverd is voor zover het namelijk dit overgeleverde woord kracht de goddelijke opdracht en met de bijstand van de Heilige Geest met eerbied aanhoort, heilig bewaart en trouw uiteenzet, en doordat het uit deze enige geloofsgat alles put wat het als door God geopenbaard te geloven voorhoudt. Ik heb hier een heel lange zin uit Dei Verbum nummer 10 geciteerd. Als je die zin te lang vond om die te kunnen volgen, kijk naar de Catechismus van de Katholieke Kerk op nummer 86 of Dei Verbum op nummer 10. En dan zult je zien wat het betekent, wat ik vrees dat de manier waarop het vertaald is en dat ik gelezen heb een beetje te druk, te dicht op elkaar was gebouwd. Met andere woorden, wanneer de gelovigen zich aan het woord van Christus houden, wie naar u luistert, luistert naar mij, zijn ze eigenlijk aan het beleven wat Jezus al beloofd had. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, vers 16. Luister naar de kerk betekent luisteren naar Christus, want zo heeft God het gewild en de genade gegeven aan de kerk. Het tegenstel van de kerk, om niet oneindig lang te worden, heeft het nodig geacht om enkele formuleringen een beetje te isoleren en plechtig te verklaren. Dat noemt men de dogma's, waarmee de leer van de kerk heel duidelijk wordt afgeleid. En de dogma's kunnen ontstaan, nog altijd in de loop van de eeuw kunnen er nieuwe dogma's komen. Het zijn niet nieuwe dingen waar we vroeger niet in geloofden, het zijn dingen die we altijd hebben geloofd, maar op een bepaald ogenblik van de geschiedenis vond de kerk het belangrijk om te zeggen, nu gaan we het plechtig verklaren dat er geen twijfel meer is. Zolang iedereen eenstemmig daarmee akkoord gaat, hoeft de kerk geen dogma's te verkondigen. Maar het is vanaf het ogenblik dat iemand begint af te wijken, dat de kerk zegt, ela, tot hier en niet verder. Dat is de duidelijke omschrijving van wat moet geloofd worden en de juiste interpretatie van de openbaring. Nu, om dit allemaal te begrijpen, moeten we een aantal nuances inbrengen. Bijvoorbeeld, in het geloof gaat het niet over een soort traktaat meetkunde, waarin alle beweringen dezelfde waarde hebben, waar of niet waar. Hier gaat het over een groeiende zekerheid. Bepaalde dingen zijn als dogma verklaard, daar is de zekerheid het grootste, maar er zijn andere dingen die nog niet als dogma verklaard zijn, of niet zo plechtig, maar toch behoren tot de kerk en de kern van de openbaring. En dus we moeten opletten dat we niet te vierkantig omgaan met de gegevens van de theologie, want die dingen zijn gezegd in verschillende culturen, in verschillende contexten, en soms hebben de woorden een beetje geëvolueerd, dus het is een kunst, hè, om aan theologie te doen en om als bisschop het leergezag correct uit te leggen. Maar, troost u, de kerk krijgt een cadeau om dat toch te kunnen doen, namelijk wat men noemde sensum fidei, de bovennatuurlijke geloofszin. De gelovigen in hun geheel hebben ook een bepaalde, ik zal het maar zo zeggen, een katholieke neus. Het is soms eens gebeurd dat priesters of theologen of zelfs bisschoppen rare dingen hebben gezegd, maar het grote deel van de gelovigen heeft gezegd, ela, dat klinkt een beetje raar hier. Wel, God gebruikt dat. Er zijn een aantal dingen waarvan in vorige eeuw de top van de kerk zei, daar moeten we van af, dat is passé, dat is verleden. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan de Gregoriaanse zang, er waren zoveel mensen die dat absoluut wilden afschaffen. En wat gebeurt er? De geloofszin van de gelovigen zegt, oh, dat is zo mooi, die Gregoriaanse zang. En het is niet enkel de bisschoppen die de kerk gaan redden, zijn ook de gelovigen, hè? Dat klinkt een repetitie te zijn, maar ik meen wat ik juist heb gezegd. Die gaan ook heel wat dingen redden uit het vuur van en de tand destijds, want het is zo dat het is onmogelijk voor een kleine elite om de kerk te gaan manipuleren, want de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat op alle niveaus correctiemechanismen ingebracht worden. Af en toe kunnen is de bal misslaan. Op de lange duur moeten we toch paf staan van hoe rechtlijnig de kerk door al die eeuwen heen is gegaan. Wel, dat gebeurt omdat de kerk de Heilige Geest heeft beloofd en de Heilige Geest die werkt op een nederige manier en discreet. En hij vindt altijd een weg. De wijsheid van God vindt altijd een weg om de mensen op het goede pad te houden. Dus laat ons vertrouwen hebben in wat er gaat gebeuren met de openbaring. God blijft ons volgen. En we moeten dus niet ongerust zijn. Wat wel kan gebeuren, dat is dat het geloof verdiept kan worden door de eeuwen heen. Het geloof verandert niet, maar men kan dieper gaan in het inzien, in het in het verdiepen van die dingen die al geopenbaard zijn. En daarom kan het gebeuren dat de kerk in de 21ste eeuw documenten publiceert om bepaalde dingen van het geloof uit te leggen, terwijl sommige mensen zeggen, ja maar, waarom komen die nieuwe encyclieken hier iets vertellen? We wisten het toch al. Ja, maar je kan het altijd zien met meer diepte en meer inzicht. Dat is alles wat ik wou zeggen over de overlevering van het geloof, maar het is de moeite waard dat we ook gaan inzoomen op wat de Heilige Schrift is. En omdat dat een groot hoofdstuk is, dan zal ik dat laten voor een volgende uiteenzetting.
Mystique rose qui embaume les cieux.
En tot zover, beste luisteraars, deze derde catechese in een reeks van 7 u gebracht door priester Pierre-François over wat het betekent te geloven. Vandaag had hij het in het bijzonder over de overlevering aan de hand van de nummers van de nummers 74 tot 100 in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen spoedig herbeluisteren op onze website.